Het is een ontmoeting met Jezus avond. En meestal als ik of Harold hier op deze avonden voorgaan, dan behandelen we meestal natuurlijk een gedeelte uit het Nieuwe Testament, waarin de Heere Jezus een ontmoeting met iemand heeft. Maar deze avond wil ik eigenlijk stilstaan bij een ontmoeting die in mijn overtuiging Jezus heeft gehad met iemand in het Oude Testament. Want Jezus is van eeuwigheid. Hè? En hij was al betrokken bij de totstandkoming van deze wereld, de goddelijke drie-eenheid. In een gesprek met omstanders, als ze het hebben over Abraham, dan zegt hij, ik ben meer dan Abraham. Voordat Abraham geboren werd, toen was ik er al. Johannes die zegt, in het begin, in het allereerste begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dat gaat over de Heere Jezus. En zo zien we op meerdere plekken, ook in het Oude Testament, dat er verschijningen zijn, in mijn stellige overtuiging, van Jezus zelf. En daarom wil ik deze avond stilstaan bij het Bijbelboek Daniël. En het is een beetje een spannende titel, ik geef het meteen toe, met Jezus in de oven. Als we de Bijbel een beetje kennen, dan kan ik me voorstellen dat je meteen al denkt, oh, volgens mij gaat Sander ergens naartoe in het Bijbelboek Daniël, met Jezus in de oven. Laat ik eerst kort iets introducerend zeggen over Daniël, het Bijbelboek, wanneer speelde het zich af. In Daniël 1, daar lezen we over een koning uit Babel, Nebukadnezar, die Juda binnenvalt. Nebukadnezar was de koning van Babylonië. En hij rooft daar de tempel leeg. En iets anders wat hij doet, dat is een opdracht, geeft hij. Zoek mannen, jonge mannen in Juda, die intelligent zijn, er goed uitzien, waar vandaag de dag zouden we zeggen potentie in zit. En neem hun mee, deporteer hun mee naar mijn koninkrijk in Babel. En daar wil ik ze uiteindelijk opleiden. En zo gaan ze dus op zoek naar dit soort jongens. Eigenlijk zijn het tieners in die tijd nog. En dan lezen we in Daniël 1 vers 6. Vier van de jonge mannen die uitgekozen werden waren de Judeërs Daniël, Hanania, Misael en Azaria. En Aspenas gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Belshazzar, Hanania noemde hij Sadrach, Misael noemde hij Mesach en Azaria noemde hij Abednego. En dan gebeurt hier nogal wat. Want je moet je voorstellen dat dit jongens zijn die de God van Israël eerden. Zij kenden Yahweh. En ze worden weggehaald uit hun veilige omgeving, bij hun familie, bij hun ouders. En worden getransporteerd in een goddeloos systeem waar ze uiteindelijk terechtkomen, Babel. Maar ik denk ook vandaag de dag leven wij ook misschien wel in Babel. In een omgeving waarin weinig ook om ons heen doen aan God nog gebod. En dan zie je dat er iets gebeurt. Ze proberen de identiteit van deze vier jonge mannen aan te pakken, eigenlijk uit te wissen. En in die tijd was de naam heel belangrijk. We zien dat heel vaak in de Bijbel. De naam zegt uiteindelijk iets over wie jij bent, jouw identiteit. En daarom kregen ze ook andere namen. En hier kan je iets zien over wat de oorspronkelijke naam was. Daniël, wat een prachtige betekenis is. Heeft, dat is God is mijn rechter. En die werd genoemd Belteshazzar. En dat is een afgod, Bel. Bel is een afgod van Babylonië. Bel beschermt hem. En we lezen over Hanania, de begenadigde van Yahweh. Hele mooie betekenis, die krijgt de naam Sadrach. Verlicht door Rach. En Rach was de zonnegod. Misael. Zijn naam betekent, wie is aan God gelijk? En zijn naam werd verkracht in Mesach. Wie is gelijk aan Sach? Dat is de godin van de wellust. En Azaria, mijn hulp is van Yahweh. En die kreeg de naam Abednego, knecht van Nego. En dat was een van de goden van Babel. Ze proberen zo die jongens om te vormen naar een goddeloos systeem. Maar we zien meteen al in het begin, in Daniël 1, dat deze jongens, hoe jong ze nog zijn, staan voor hun principes. Ze wijken niet. Als zij eten voorgeschoteld krijgen wat niet overeenstemt met de Joodse spijswetten, dan zeggen ze daar nee tegen. Ik weet niet of jullie vegetariërs zijn deze avond, maar als ik het Bijbelboek Daniël moet geloven, Daniël 1, dan word je daar heel gezond van. Want het dieet wat deze jongens eten, dat is groente en water. En na 10 dagen zien ze er voortreffelijk uit. Ik eet ook graag vlees, moet ik eerlijk zeggen. Toch wel jammer. Maar zij staan ergens voor. En dat is bijzonder. Petrus die zegt op een bepaald moment met de andere apostelen, men moet meer gehoorzaam zijn aan God dan aan mensen. Dat is het statement wat eigenlijk echt ook boven hun leven stond. Nou, in die tijd was het vaak zo dat de koningen eigenlijk ook zelf goden waren. Die dictators die zichzelf opwierpen als leider van het volk, dat waren eigenlijk ook zelf goden. Vandaag de dag zie je dat nog wel. Denk bijvoorbeeld aan Noord-Korea, waar ook Kim Jong-il en Kim Jong-soon, Kim Jong-un is volgens mij de laatste. Die worden vereerd als goden. Er worden ook beelden voor hun neergezet. Nou, Nebukadnezar was ook zo'n narcistische man. En die deed precies hetzelfde. Die zette een groot standbeeld op een bepaald moment op. Het is bijzonder trouwens als je die maten leest. In Daniël 3 kan je dat lezen. Dat beeld dat was 60 el hoog en 6 el breed. En dan zie je dat getal 6 er al zo heel duidelijk in naar voren komen. Een getal van een mens. Hij vraagt eigenlijk aanbidding. En mensen moeten een mens aanbidden. En dat beeld dat wordt opgesteld. En op het moment als de muziek zal spelen, zo was het decreet, dan moeten de mensen buigen voor het beeld. En dat gebeurt. Maar er zijn 3 jongens, je ziet het zo prachtig in die tekening. Iedereen buigt, maar er zijn 3 jongens, dat zijn de 3 vrienden van Daniël. Daniël was hier niet bij, maar die 3 jongens, die blijven staan. Ondanks het feit dat de koning heeft geprobeerd ze een andere identiteit te geven, een andere namen, bleven ze Yahweh trouw. Dan staat er dit. Dan zeggen ze, weet dat wij uw goden niet zullen vereren, nog zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. En de koning die waarschuwt hen. En die zegt van, joh, weet, als jij niet zou buigen, zou je uiteindelijk in de vurige oven geworpen worden. Jullie lot is in mijn handen. En ik wil jullie graag nog een tweede kans geven. Maar ze zijn zelf meteen al heel erg helder. De koning zegt in vers 15, Daniël 3, vers 15, lees maar mee in je Bijbel. Welke God zou jullie uit mijn handen kunnen redden? En Sadrak, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning, wij vinden het niet nodig, Nebukadnezar, uw vraag te beantwoorden. Want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, nog zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Dat is het statement van deze mannen. Wij zullen niet buigen. God zal ons redden. Ze spreken op dat moment eigenlijk geloofstaal uit. We worden denk ik ook opgeroepen als kinderen van God om te spreken vanuit geloof. God zal ons redden. Maar ook al zou dat niet zo zijn, de situatie zou voor ons niet anders zijn. Ook dan zullen we niet buigen. En ik las dit en ik moest denken aan een plaatje wat veel later in de Bijbel staat, in Openbaring 20. Waarin je eigenlijk eenzelfde soort iets ziet. In Openbaring 20, daar lezen we dit. Toen zag ik tronen en aan hen die erop gezeten waren, was het gegeven te oordelen. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om hun trouw aan het getuigenis van Jezus en aan de boodschap van God. Ze hadden het beest nog zijn beeld aanbeden. En ze hadden niet het merkteken gekregen op hun voorhoofd en op hun hand. En ze waren weer levend geworden en heersten als koningen samen met Christus 1000 jaar. En je ziet een parallel. Ook hier het beest, een antichristelijke macht die de verering naar zichzelf wil toetrekken. En hij zet een beeld neer. En ik geloof dat dit toekomstmuziek is. En misschien wel heel dichtbij. En hier gaat het over gelovigen die net als die drie vrienden niet hebben gebogen voor het beeld. En dan denk ik aan wat die vrienden zeiden. Wij zullen niet buigen en al komen we in de oven. God zal ons redden, al redt hij ons niet, dan zullen we nog niet buigen. En hier zien wij gelovigen die ook niet buigden. En ondanks het feit dat ze niet gebogen hebben, werden ze wel onthoofd. Ook daarin zie je trouwens een systeem, hè? Dat gelovigen worden onthoofd. Johannes de Doper, die trouw was aan God, werd onthoofd. Wat zie je vandaag om je heen? Bij IS, gelovigen worden onthoofd. Hier zie je hetzelfde gebeuren. Maar God staat boven elke situatie. En hij zou trouw altijd belonen. En hier zien we dat de gelovigen met Jezus in zijn koninkrijk zullen regeren. Hij staat boven elke situatie. We gaan verder met lezen in Daniël 3. Dan gaan we naar vers 23. De drie, Sadrach, Mesach en Abednego, die worden dan in de oven gegooid, gekneveld in de laaiende oven. En toen sloeg de schrik koning Nebukadnezar om het hart. Hij stond haastig op en hij zei tegen zijn raadsheren: we hebben toch drie geknevelde mannen in het vuur gegooid? En ze antwoordden: zeker, majesteit. En hij vervolgde: maar ik zie vier mannen vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de vierde lijkt op een godenzoon. En ik heb het even onderstreept. De koning denkt: op een bepaald moment kan ik nog tellen. Hoe gaat het met me? We hebben er toch drie ingegooid? Maar ik zie er vier. En de vierde lijkt op een godenzoon. Voor mij is dit Jezus in het Oude Testament. Godenzoon kan je ook anders vertalen. Hè? Die vierde lijkt op een zoon van God. Dat is Jezus. En hij is aanwezig in de diepste verdrukking. Op het diepste punt misschien wel van hun leven. In de laaiende oven. En daar verschijnt Jezus. Wat een ongelooflijk krachtig beeld. Wat ontzettend bijzonder. Weet je, ik weet niet hoe je gekomen bent deze avond. Maar misschien zeg je wel: mijn leven lijkt soms ook wel op een oven. Ik ervaar soms ook het vuur van de beproeving op mijn leven. Mijn leven is niet altijd makkelijk. Ik heb het soms ongelooflijk zwaar. En dan vind ik het troostrijk om te lezen dat Jezus in elke situatie betrokken is. Hij is erbij. Zelfs in de oven. Ik heb een tijdje terug, is er zeker voor de Ichtersgangers, iets verschenen over mijn leven persoonlijk, waar ik nu zelf doorheen ga. En Corina en ik hebben dat in de laatste periode niet altijd even makkelijk gevonden. Best moeilijk. Best spannend. En wij ervaren in ons leven: Jezus is erbij. Hij is onveranderlijk. Hij is zo lief. Hij is zo goed. Het is zo waard om voor hem te leven. Ondanks wat andere mensen en wat andere stemmen om je heen ook zeggen. Zal ik je iets vertellen over wat er vorige week gebeurde? Dat was echt bijzonder. Ik was zelf niet thuis. Ik was in de dierentuin. In Wildlands. In Emmen. Mooie omgeving. En het was een prachtige dag. Vorige week zondag. Strak blauwe hemel. Mijn vrouw die bleef thuis. Onder andere ook door de dingen die hier spelen. Dingen die ze een plaatsje moet geven. En ze ligt in de tuin. En ze volgt af en toe diensten uit Amerika. Over de livestream op zondagmiddag. Stephen Furtick. Goeie spreker. En zij logt in op internet en maakt die dienst mee met Stephen Furtick. Die aan het preken is. En op een bepaald moment zegt hij: het leven kan je vergelijken met het stappen in een vliegtuig. Maar je hebt twee typen vliegtuigen. Je hebt vliegtuigen die niet zo hoog kunnen vliegen. Zweefvliegtuigen of zo'n Cessna. Maar dat zijn niet van die Boeings. Dat is de andere type vliegtuig wat wel op 10 kilometer hoogte kan vliegen. Boven de wolken, boven de stormen. Als dat kleine vliegtuigje opstijgt en het stormt, dan kan het heel gevaarlijk zijn. Als het onweert, kan het uiteindelijk het vliegtuigje treffen en kan de bemanning het niet overleven. Dat vliegtuigje komt uiteindelijk dan ook niet echt in zijn bestemming als die laag vliegt. Hij moet aan de grond blijven. Maar die Boeing, als die opstijgt en het weet, het is verderop vreselijk weer, stijgt het toch op. Want de Boeing komt op 10 kilometer hoogte, boven de stormen, boven de wolken, boven het onweer. En vliegt richting de zon. Daar is altijd mooi. En Stephen Furtick zei: vanuit welk perspectief bezie jij de dingen die in je leven gebeuren? Is het vanuit dat aardse perspectief? Kijk je vanuit de aardse ogen naar de dingen die om je heen gebeuren? Zo hadden de vrienden van Daniel ernaar kunnen kijken. Die hadden kunnen zeggen: nou, moet ons dat overkomen? Zijn we trouw aan God en dan worden we een oven ingegooid en het is toch ongelooflijk? En nee, zij blijven de taal van geloof spreken. Zij stellen zich erboven. Stephen Furtick zegt: pas de principes van God toe. En Corina hoort dat, mijn vrouw, en die vindt het mooi. En wat gebeurt er? Ze kijkt naar boven. En op dat moment, aan die blauwe lucht, is daar een donkere wolk. Ik vind het echt een bijzonder verhaal. En wat ziet ze? Ze ziet een zweefvliegtuigje die eronder vliegt. En ze hoort ook het geluid van een andere vliegtuig. En ze kijkt erboven en ze ziet daar werkelijk op dat moment een Boeing vliegen. Zo over die wolk heen, weg. Dat is toch bijzonder. Je luistert naar een preek in Amerika, live. En op dat moment kijk je omhoog en je ziet precies dat gebeuren. En dat bemoedigde haar zeer. En dat bemoedigde mij ook. En ik hoop ook dat het jou mag bemoedigen deze avond. We mogen leren om de dingen te zien vanuit Gods perspectief. Hij is erbij. En weet je, hij overwint altijd. We hebben deze avond meerdere keer gezongen over het feit dat hij overwinnaar is. Dat is prachtig, dat is een geweldige proclamatie. In het leven van Daniel zien we dat hij overwinnaar is. De koning stookte de oven 7 keer heet erop. Maar degene die de vrienden van Daniel erin gooiden, werd door de vlammen gepakt. En uiteindelijk moesten de tegenstanders de prijs betalen. En we zien het in Daniel, 3 hoofdstukken verder, in Daniel 6. Dan zien we Daniel in de leeuwenkuil. En Daniel had 2 collega's, rijksbestuurders. En deze collega's waren vervuld met afgunst en jaloezie. Ze hadden hun eigen leven blijkbaar niet op orde. En ze verzonnen een list. En uiteindelijk belandde Daniël daardoor in de leeuwenkuil. Maar raken gezalfde van God niet aan. Daniël kwam weer uit de leeuwenkuil ongedeerd. Maar het liep wat minder goed af voor zijn twee collega's. En we zien zo vaak in de Bijbel hoe God uiteindelijk recht schept. In het Bijbelboek Esther zien we dat er een galg wordt neergezet door Haman om Mordechai eraan te krijgen. Maar niet Mordechai belandde eraan. Het was Haman zelf die de prijs moest betalen. En als de duivel soms denkt, ja, maar nu heb ik je. En dan denk ik aan Jezus. Jezus belandde wel aan het kruis. Maar dan lezen we in de Korinthebrief dat als de overheden en machten hadden geweten dat ze de Heer de heerlijkheid gekruisigd hadden, en wat de uitwerking daarvan is, dan hadden ze hem niet gekruisigd. Uiteindelijk staat Jezus boven elke situatie. En waar je ook doorheen gaat in je leven. God verschaft recht. In de oven vormt hij ons ook. Door de verdrukking heen wil hij een mooie mens van ons maken. En ik weet niet altijd waarom we van die ovenmomenten mee moeten maken. Of nou in de woestijn is, of een ovenmoment, of hoe je het ook noemt. Ik denk soms, Heer, is dit geestelijke strijd, is dit verdrukking? Of komt het van u? Probeert u mij te vormen? Ik vind dat soms hele ingewikkelde vragen. Maar eigenlijk ervaar ik steeds meer dat God zegt, joh, maar weet je wat vooral belangrijk is? Dat je trouw blijft aan mij. Dat je vast blijft houden aan mij. Want alleen dan kan ik je vormen. In Petrus, dan zien we dat hij dit zegt. Je ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug je hierover. Ook al moet je nu tot je verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Maar zo kan de echtheid blijken van jouw geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud. Dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerf jij lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Petrus zegt, het geloof is eigenlijk net als goud. Geloof wordt getoetst. Geloof wordt beproefd. En als goud de oven ingaat, de goudsmidje doet dat, dan wordt uiteindelijk helder of dat goud puur, zuiver is. En alle ongerechtigheid wat in dat goud zit, dat komt naar boven in de hitte van de oven. Dan komt er een wit schuimlaagje op. En de goudsmid die haalt dat weg. Die haalt het net zo lang weg totdat het goud helemaal blinkt. Ik heb me wel eens horen vertellen, de goudsmid stopt pas als hij zijn evenbeeld als een spiegel ziet weer kaatsen in dat goud. Nou, zo zegt Jezus ook tegen ons. Je geloof wordt beproefd. Maar de echtheid van je geloof zal blijken. Hij wil een mooie mens van je maken. En hij kijkt als de hemelse goudsmid in de goudstaven. Hij kijkt in jou. En hij zegt elke dag, zie ik steeds meer van mijzelf al tevoorschijn komen. God is een God van proces. En hij verlangt ernaar om steeds meer van zichzelf te zien. We hoeven niet weg te lopen voor moeilijke momenten. We hoeven niet weg te lopen voor woestijnmomenten. Het allerbelangrijkste is om te weten dat Jezus volledig in controle is. Zelfs over het graf heen. En daarom mogen we ons uitstrekken. Ik wil de muziekgroep ook naar voren vragen. We mogen uitstrekken naar meer van Jezus. Meer van zijn heiligheid. En ook als het soms pijn doet. Als je voelt dat je leven gekneed wordt. Door de hemelse pottenbakker. Weet dan dat hij goede gedachten over je heeft. Gedachten van hel. en van vrede om een hoopvolle toekomst te geven. Dwars door het vuur maakt hij ons rein en puur. We gaan samen dat lied met elkaar zingen. En zing het ook als een gebed, als een verlangen. Als we erbij gaan staan. Een lied van de overgave. En als we samen het lied gezongen hebben met elkaar, dan wil ik daarna ook nog het avondmaal zingen.